Welkom bij aflevering 59 van Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en presenteer weer een fonkelnieuw uur cultuur in de breedste zin van het woord, middels zorgvuldig opgenomen en gemonteerde rubrieken. De kut en de peest van deze maand bevat ABC van perversies met Gert Hekma, die ons alle ins en outs zal verklappen van urinoirs. Mark Hesseling zal zich in zijn Cultipedia buigen over foute modetrends uit het verleden. Hoofdgast vandaag is de onlangs met een lintje gedecoreerde schipper, gids, gastheer en programmamaker voor MVS Gay Station, Menne Vellinga. Maar eerst is er een gedicht. En dat is van Matt Fischel en dit is een bespiegeling over homoseksualiteit en leeftijd, getiteld Twinks. Is het nu allemaal voorbij, nu zijn jaren als twintiger tot een einde komen? Hij is panisch van angst, want hij heeft altijd oudere mannen afgeschreven. Dacht dat zijn jeugd en uiterlijk het beste waren dat hij de wereld te bieden had. Zal hij onzichtbaar worden en vervagen? Als hij niet langer een twink is, zullen ze dan dansen op zijn graf? Hij is bijna 40 nu. Al zijn vrienden genieten nu van nieuwe kringen en dingen. Beren, welpen, otters en queens, terwijl de plekken die hij graag aandeed, werden bezocht door twintigers en tieners. Hetgeen hem het gevoel geeft uitgerangeerd te zijn. Hoewel het hem niks zou hoeven kunnen schelen, vindt hij het nog steeds belangrijk om goed over te komen in de ogen van de jongere generatie. Hij betreedt een ruimte vol met twinks. Ze hebben niet eens door dat hij binnenkomt en de moed zakt hem in de schoenen. Krampachtig vasthoudend aan zijn jeugd als een narcist, heeft hij zich afgescheiden van zijn leeftijdsgenoten. Hij heeft honderdduizenden verdiend, maar heeft niemand om het mee te delen. Hij voelt zich goedgekeurd met een twink aan zijn arm. Ze zwermen om hem heen voor zijn geld. Het kan hem niet schelen wat zij denken. Zeg me, wat ga je doen voor de liefde, als je niet meer weet waar je het zoeken moet? Wat ga je doen voor de liefde, als je niet meer weet wat je wilt? Wat ga je doen met de liefde als je niet weet hoe je die moet geven? Wat ga je doen voor de liefde als je niet weet wie je bent? Is it all over? Now it's 20s are coming to an end. Feeling terrified, cause he's always written off older men. Thought his looks and his youth were the best things he could offer the world. Will he become invisible and fade? When he's no longer a twink, will they dance on his grave? Tell me what you gonna do for love if you don't know where to get it. Menne Vellinga. En hier zit ik in de hitte, hoog en droog, hier in Amsterdam, bij Menne Vellinga op jouw balkon.
Ja, met ijskoffie moeten maken eigenlijk. Ijskoffie hadden we moeten doen, of ijsthee.
Sommige mensen kennen jou van radio waarschijnlijk, MVS Radio ook nog. De platenkoffer heb je jarenlang gedaan. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, die platenkoffer, dat heette eerst Ingeblikt. Dat deden we met een heel team. Dat bestond uit een aantal programma-onderdelen. En daar was eigenlijk, wat later de platenkoffer is geworden, een heel klein onderdeeltje van.
Oh, oké. Okay.
En dan was er ook nog een hoorspel, maar dat was een ramp. Ik vond het wel grappig, maar dan hadden we van die hoorspelgeluiden. Maar we hadden helemaal geen tijd eigenlijk om van tevoren dat goed in elkaar te zetten. En dus dat hoorspel, dat was allemaal leuk bedoeld, maar dat ging heel gauw ter ziele. Nou, dan waren er twee meiden en die wilden eigenlijk een ander soort programma. Dus die zijn er ook uitgestapt. En toen bleef dus dat gesprek over, die platenkoffer bleef over. En dat werd toen opeens een uur. Dat was eigenlijk wel leuk, want ik nodigde Jan en Alleman uit. Die kende ik dan, of van de kroeg, van de Sjako had je vroeger nog. Dat was zo'n beroemde kroeg waarvan leek dat die nooit dicht ging.
Zoals we hier zitten, jij gaat verhuizen binnenkort.
Ja.
Het is hier de Kerkstraat. Hoe lang heb je hier gewoond?
Nou, 35 jaar staat dit huis en wij zijn de laatste eerste bewoners. Tussendoor zijn er een aantal mensen vertrokken. Daarmee is de samenstelling van het pand ook veranderd. Want in de begintijd woonden er overwegend homoseksuelen eigenlijk.
Oh ja, hier?
Ja, en een paar lesbiennes, maar goed, dat noemen we even homoseksuele mensen versus heteroseksuele mensen, laat het zo zeggen.
En was dat toeval? Of?
Ja, was toeval, was niet georganiseerd. Niet zoals nu dat huis bij de Halle van José en haar netwerk. Dat is een bewust project wat ze daar hebben neergezet, heb je waarschijnlijk ook wel over gehoord.
Ja. En waarom wil je verhuizen? Omdat alle homo's weg zijn hier?
Omdat alle homo's weg zijn. Nee. Er zijn nieuwe mensen gekomen en het zijn jonge mensen geworden. Mensen met kinderen, en dat is allemaal heel gezellig. Maar die mensen met kinderen hebben toch geloof ik meer wat met mensen met kinderen dan met bijna gepensioneerde homoseksuelen. Ik weet het niet wat het is. Er is een hele andere leefcultuur ontstaan. We lenen niet bij elkaar suiker of zo. Maar als iets was, dan kon je elkaar van dienst zijn. We hadden een heteroseksuele buurman aan deze kant wonen, die was een tijdje heel erg bedlegerig. En dan gingen wij hem om de beurt, Raymond en dan ik, afhankelijk van het dagdeel, gingen we koffie brengen of boterhammetje of zo. Dat deed je gewoon, omdat dat gewoon, ja, dat doe je dan, omdat je een prettig contact hebt met je buren, weet je. Mm-hmm. Maar ik denk dat zulke dingen nu niet meer zouden gebeuren, denk ik. Nee, het komt ook dat een deel is in de permanente onderhuur gegaan. Dus die eigenaren zijn vertrokken. Of ze hebben het zelf gekocht, al met het doel om het zelf te verhuren. En dat mag, zolang het maar niet van die rolkoffer-sessies zijn. Mm-hmm. Dus van de oorspronkelijke 8 wooneenheden, met individuen, enkel of duo's, is niks meer overgebleven. Verder is dat traplopen wel een leuke exercitie. Maar we dachten, houd je fit. Maar we dachten, als we nou eens kunnen krijgen dat alles op één niveau is of op twee niveaus, dat je van de keuken zo naar je terrasje kan.
Wat zitten we nu?
We zitten nu op de derde woonlaag.
Oké, ja.
De derde woonlaag, er zitten twee woonlagen, we zitten op de vijfde vloer.
Ja, ik heb een beetje hoogtevrees.
Nou, ik heb wel eens mensen die zeggen, zit dat hek wel goed vast?
Oeh, ja, ja. Hou op.
Heb je dat ook, kan je niet zo goed tegen?
Nee, ik heb een beetje...
Nee, jongen, het waait niet hard.
Als jij nou teruggaat in de tijd, 35 jaar geleden, wie was jij toen je hier kwam wonen?
Kijk, welk jaar hebben we het dan over?
35 jaar geleden.
Toen was ik al lid van het COC.
Begin jaren 80.
Ja, precies, want dit ding is van de flikkeragenda, heb ik op tafel gelegd. Dat was dan voor die groep uit Venray van Kees Karel Peters.
En ja, je hebt hier een klein groen boekje.
Ja, dat heette de flikkeragenda.
Punten, ja. En dat raster, daar was je toen mee bezig.
Ja, ik was ervoor gevraagd in de vormgeving een keer te doen. Mm. En met name de inhoud. En toen heb ik dus mijn hele Rolex molentje, zo heet zo'n ding toch, zo'n draaimolen met van die adreskaartjes erin, heb ik doorgedraaid. En dan zag ik die en denk van, oh, ik ga Pierre vragen of ik ga Herman vragen en ik ga Ronald vragen. En Rob van de galerie, dat was een autoriteit, een beroemdheid. De
maar
naam
je hebt
Rob bestaat
bijna
nog.
Bij iedere week, heb je in het weekend heb je een foto.
Ja, er was een plaatje voor en dan kwam er dus een Ronald Sluiter, ken je wel denk ik, de trambestuurder. Heb je die ook? Ja, die moet je wel eens hebben meegemaakt.
Ook niet.
God, jij bent ook zo jong hè. Iedereen wilde wel in de agenda. Dacht ik van, god, dat is eigenlijk wel mooi. Je hebt tegenwoordig al die portretten van in het kader van zichtbaarheid. Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk ook wat ik deed met die radio. Hè? Alleen had je geen plaatje bij, maar een praatje en een plaatje. Een grammofoonplaatje, maar geen foto van die mensen. En die vertelde dan over hun werk. Dat was ook André van Duin, trouwens ook wel eens geweest. Jos Brink is wel eens geweest. Maar doorgaans waren het eigenlijk vrij onbekende mannen. Die vertelde over hoe ze zichzelf konden zijn. Dat was eigenlijk het idee van dat radioprogramma. Mm-hmm. En ze hadden hun eigen muziek, mochten ze dan meenemen. En er was zo'n introductie op een gegeven ogenblik. Dan wilde je weten wat voor ondergoed ze droegen. Anderen zeiden, wat is dan weer voor een beetje privé? Dat ga je toch niet vragen?
Oh ja, vroeg je dat?
Van, ja, dat vroeg ik, ja.
Of, ben je meer een slip?
Nou, of het, een... ja, wat we hadden, zo, ik weet niet, een boxershort of iets anders, ja. Totdat er een keer een zei, ik draag helemaal geen ondergoed. Oh god, er viel wel even een radiostilte. Ja, die optie had ik even niet aan
gedacht. En wie was dat? Weet je dat niet?
Mag ik nu niet meer zeggen? We hebben een nieuwe wetgeving in de wet van de privacy. Mogen we dat niet, meer zeggen?
Nee.
Nee, dat kan nu niet meer.
Je hebt inmiddels heel veel mensen geïnterviewd, ook voor tv.
Ja, dat ging erna. Er kwam die televisie erbij. Nou, we hebben natuurlijk ook niks bij MVS, dus om jezelf een camera kopen. Dus dat heette het gietertje, heet dat model, omdat het eruit ziet als een gietertje met zo'n microfoon erboven. Kun je zo plantenwater geven. En nou, dan ging ik maar gewoon daarmee aan de slag. En je zet het ding op automaat, dus dan is dat altijd goed met de belichting. Maar ik had een gekke eigenschap in het begin dat ik die camera zo hield. En dan had ik zo'n venstertje, dat draaide ik om. Maar die camera was een beetje zo van onderen. Dus je zat altijd tegen die mensen, ik zat zo een beetje zo van onderen, die techniek.
Maar altijd van onder.
Altijd zo'n
onderkinnen.
Ja, met zo'n neusgaten. Ja. Oh. Zo. Ja. Wat heb je die camera toch onder een vreemde hoek? Ik zeg, ik heb geen idee, maar die mensen praten gewoon met mij. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik lette daar verder niet op. Later heb ik wel begrepen dat je dat eigenlijk wat meer zo van een zijkant moet doen. Dat mensen niet allemaal in die camera gaan zitten koekeloeren. Want dan heb je het wiegel-effect. Dat ken je, dat zo heet zo, hè? Wiegel. Heb ik ook nog eens een keer geïnterviewd in, vanwege Gerard Reven, was Wiegel. Hans Wiegel, ja. Was daar in Friesland.
Die kijkt altijd recht.
Die kijkt altijd in de camera.
Ja. En bij jou ook, toen je hem interviewde?
Toen heb ik niet dezelfde camera. Als, op het moment dat je een cameraman of een vrouw bij je hebt die de camera hanteert, dan kan je wel iemand dwingen dat je naar elkaar kijkt en dat die camera de positie zo neemt dat... Maar ik zou terug moeten kijken. Ik sluit niet uit dat hij toch weer eventjes zo zou zeggen, dames en heren, bla bla bla. Ja.
Daar zit de Sinterklaas.
Ja, kom je opeens die wiegel tegen op de kerkhof van waar de Reven in hoe heet de plaats ook alweer?
Greonterp. Ben je een Reveniaan?
Helemaal niet. Mijn man wel. Ik moet zeggen, mijn man wel. Heeft alle boeken.
Hoe lang ben je al samen met Raymond? Zijn jullie...
40 plus.
40 plus? 40 en plus. Ook hier samen gaan wonen?
Ja, we zijn hier gaan wonen. Ik woonde in de Leidse Kruisstraat. Hij woonde op Uilenstede. Toen zijn we gaan samenwonen op Egeldonk, Bijlmer. Die flat is al afgebroken.
Okay.
Dat was een prachtige flat, maar daar trad het verval reeds toe. Maar de Bijlmer was heel populair, hè? Mm-hmm. 40 jaar, ruim 40 jaar geleden. Er was ook lokale omroep. En daar werden ook homoprogramma's gemaakt. Dat is nog van voor MVS.
Oh, oké.
Okay. Ik denk dat het Belmer TV heette, denk ik. En daar zat Raymond een keer met het Schandknapenkoor. Het waren mijn flikkers. En
die hadden... Daar zat hij in?
Zat hij in, ja. Net toen was ik al, waren we al verliefd, hoor. Maar toen werkte ik bij Salty Dog. Dat was een kledingzaak. En toen heb ik voor elkaar gekregen dat het hele koor in van die tuinbroeken kon. En die zag ik laatst hier om de hoek weer in de straat. Dus ik zijn waarschijnlijk nu weer in.
Alles komt achter terug.
Katoen. En dat stonden ze allemaal in die tuinbroeken te zingen. Ja.
Waar kijk je nou met het meeste plezier of de meeste voldoening op terug?
Nou, ik moet zeggen, die tijd dat ik in het COC dingen deed. Ik kwam daar, ik werd lid van het COC doordat... ik kwam uit de kast door collega's bij die kledingzaak. Die waren, velen waren homoseksueel. Mm-hmm. En die namen me mee een keer voor een gelegenheid naar het DOK.
Ja, maar je ging naar die
Met de
DOK?
Jongens gingen naar het DOK, maar dan was het bedoeling dat je dus... Zij hadden bedacht dat ze mij dan in de make-up gingen zetten. Mijn haar was strak achterover. Ik had blond haar, blauwe ogen. Er was allemaal make-up aan toegevoegd. Ik had een heel gewaagde... outfit aan, slangen leren lazen. Een zijde sjaal had ik om. Er was iets van Mick Jagger bij. En iedereen, ik kwam naar binnen. En dat was niet, daar kwam men normaal gesproken zo niet binnen. Dus ik kwam, de jongens hadden me meegenomen. En er was echt, iedereen keek op of draaide zich om. En dachten van, wie hebben we hier?
Wat komt daar van vamp binnen?
Wat komt hier binnen? Wie is dat?
Ja. Maar daar denk je met veel plezier.
Nou, dat was een leuke. Dat was eigenlijk de introductie. Voor mij was dat een beetje de introductie in de scene. Mm-hmm. Terwijl ik maar één keer die outfit heb gedragen. Want dat moest daarna weer terug naar die gasten. Ik ben wel in DOK geweest. Want het was een beetje of je ging naar het COC, naar de Schakel, of je ging naar het DOK. En daar hadden ze een hele mooie cafézaal met heel mooie plafondbeschilderingen. Mm-hmm. En daar was ik met Raymond toen. En dan heeft hij geloof ik gevraagd of we misschien niet samen konden wonen. Ze zijn dus niet gelijk getrouwd, maar daar heeft hij het gevraagd. Op die plek. Dus de DOK had in die zin toch een betekenis gehouden.
Wat COC... is het geheim in jullie relatie? Dat het zo goed gaat?
Dat je elkaar de ruimte geeft.
En wat houdt dat in?
Nou ja, dat je... In het begin had ik daar wel moeite mee, moet ik zeggen, hoor. Want het was natuurlijk wel van het traditionele monogame model, ging ik uit. En het was nog niet zo dat het per se een niet monogame model moest worden. Mm-hmm. Maar stel, je had nog een vriendje, hij of ik, dat je daar eventueel kon blijven slapen. Mm-hmm. Om het maar zo te zeggen. Zonder dat het genoeg gaf.
En dat is wel een tijd moeilijk geweest.
Nou, ik dacht, is dat nou nodig? Maar toen dacht ik, nou, als dat zo is, dan is het zo. En later gaat het vanzelf ook weer over. Want het is niet zo dat je iedere week dan een ander erbij moet hebben of zo. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat als je eens een keer leuk iemand tegenkomt, omdat je de laatste bus mist, dat het een bezwaar wordt. Mm-hmm. Weet je, zoiets. En ik denk, als je die ruimte geeft, dat voorkomt een hoop gedoe. Als je van tevoren er helder over bent. We zijn in staat om 2 weken op 2 vierkante meter in een klein sleepbootje door Nederland te varen. Dus als je dat kan, dan kan je wel wat. Als je dat niet, als, dat is dat wel een beetje wel een beproeving. Dat is werkelijk, dat is zo groot is die boot. En dan zeggen de mensen, hoe kan je dat, hoe doe je dat?
En heb je dan... we zitten hier op dat balkon. Dat is dus een derde van dit balkon.
Nee, dat is 2 keer de breedte van deze tafel. 2 stoelen
Jezus,
naast elkaar.
Ja.
En dat als het gaat regenen moet je een regenpak aan doen. Je hebt geen zuidwest erop. En dat hebben we 11 jaar met die boot rondgevaren. We hebben heel Nederland bevaren. We hebben dus overal in die kaart die gele... De waterwegen met zo'n markerstift allemaal geel gemaakt. Nou, overal waar je met die boot kon varen, redelijke wijze dat het water diep genoeg was. En de bruggen niet te lagen zijn we wel geweest. Tot aan de grens van Drenthe en Groningen en Duitsland aan toe.
Maar wat trekt jullie daarin aan?
Je bent vaak helemaal alleen op het water. Met alleen maar de koeien. Of de stilte, de bomen. Want het is heel stil. En misschien is dat het.
Your hand in my hand.
Ik ben geboren in het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Toen konden mijn ouders een huis krijgen in Slotermeer. Mijn moeder had er wel eens later over verteld, ze vond het verschrikkelijk. Het was wel een mooi huis, maar die was het landschap, het landelijke, die kwam uit een dorp in Friesland. En toen zijn we toen ik een jaar of 18 was, toen zijn we naar het Waterlandplein, dus niet Waterloo, maar Waterlandplein in Noord, kwam een toren. Toen hebben we daar gewoon tot zo'n beetje mijn 21ste. Toen ben ik in dienst gegaan, ja. Daar had ik wel een leuke tijd. Dan zat ik al met de homoseksualiteit, maar ik kon er verder weinig mee.
Nou ja, veel gingen toen zich laten afkeuren met S5.
Ja, dat wel, maar dat had ik ook niet zo dacht van ach. Ik had geen slechte tijd daar, ik werd natuurlijk weer actief.
Wisten ze dat van je daar?
Nee, dat was mij niet bekend en het werd dus ook niet bekendgemaakt. Maar er waren wel een paar jongens wat ik dacht van, geen zuivere koffie. En dan hoopte ik altijd dat ik die dan weer in de barak, ja, het was toch een soort van barak, had je doucheruimtes. Mm-hmm. Maar je had ook nog een zeg maar wat groter complex. Dan hoopte ik altijd dat ik een van die mogelijke homoseksuelen tegenkwam. Dat wel, gek hè? Maar er was nooit iemand als ik er was. Ik was altijd op verkeerde moment.
Oh.
Dus het wordt geen spannend verhaal over het leger.
Hè, wat jammer nou.
Ja, dat. Maar goed, dat was dan wel. Maar, ik krijg wat zeg, hondengeblaf.
Ja, dat is heftig hier.
Ja, nou, het zit heel laag. We hebben er geen last van, maar het blaft wel. Nee, ik werd natuurlijk ook weer actief in het batterijoverleg. Ik was secretaris van het batterijoverleg.
Batterijoverleg?
Ja, omdat dat heet een batterij. Dat is een legereenheid. Dus er was een soort democratisch model, een soort werkgroep. Maar het voordeel is dan, de mensen komen dan bij je als er problemen zijn of iets moet worden overlegd met andere partijen. Want er was natuurlijk ook wel eens soms klierigheid, hè?
Pesterigheid.
Ja. Dat hij onze bed op scherp werd gezet of hij werd in de tandpasta gesmeerd of zo. Maar mij is nooit wat overkomen. Hm. Want ik denk achteraf, wat gek eigenlijk. Want waarom hebben ze mij nooit een keer gepakt? Nee, maar ze hadden me nodig. Want ik was toch degene, de batterijsecretaris. Ja, zo gek is dat hoe het kan gaan. Als je dus je dus op in een of andere organisatie inzet. Ja, dan zullen ze je dus niet voor de voeten gaan lopen.
Ja, het zegt denk ik ook wel iets over jouw karakter of je uitstraling.
Ja, denk ik. Als ik nu met die mensen door de grachten vaar. Nu om het over het water te hebben. Ik gids dan. Mm-hmm. Nu in het vijfde seizoen. Bij wat nu Ströma heet. Ik moet het Zweeds uitspreken. Ströma. Op die kleine sloepen en nu ook op grote sloepen, dan laat ik de mensen de stad zien. En als ik het rondje het centrum heb, dan ga ik langs het homomonument. En dan zeg ik altijd,
dat homomonument.
Dan is het te groot, zeg ik. Ik moet hier even stil liggen. Ik moet het u even laten zien. En denk van, nou, had je dat ooit gedacht toen ik daarmee begon, toen ik in die stichting zat, die het homomonument moest realiseren tegen de stroom in, met dubbeltjes en kwartjes. Het kwam er nooit lekker, terwijl het kwam er niet. Maar het kwam er wel. En dan is het homomonument 30 jaar oud. En dan vaar ik daar als gids langs en dan vertel ik erover. Is dat niet prachtig?
Dat is fantastisch.
Dat vind ik zo geweldig. Ja.
Dat is heel mooi. Want jij bent dus alvarende daar te vinden, maar ook in en om dat homomonument, de Westerkerk ook, toch? Dat doe je ook dingen.
Ja. Volgens NRC ben ik hulpkoster. Dat is natuurlijk al een heel oud woord. De koster heet tegenwoordig facilitair manager. Mm-hmm. En ik ben dan waarnemend facilitair manager. Omdat er vaak verhuur is, 's avonds, door de week. Dat is de enige manier om de kerk open te houden. Ze hebben dus extra inkomsten nodig. Ze vuren het voor lezingen, trouwerijen.
Maar wat houdt jouw werk daarin?
Zorgen dat alles blijft staan wat erin zit. En dat ze als ze weggaan, dat de kerk compleet blijft, achterblijft. Mm-hmm. Nou is de kaal, zo'n protestantse kerk zit niet zoveel in om mee te nemen. Maar als het een Rooms-Katholieke kerk was, zou je natuurlijk, als je kwaadwillend was, zou je natuurlijk alles. Maar we hebben ook geen beeldenstorming gehad, want de Wester is gebouwd als protestantse kerk. Hè? Mm-hmm.
Vind je dat Amsterdam de laatste jaren veranderd is?
Ik denk het wel. Vroeger had je, er was een periode dat je alleen die, zeg maar, die horeca had met een portier, met een luikje. Dat was toen het moment dat ik instapte, zeg maar. Manfred Langer was volgens mij de eerste die dat open deed in de Halvemansteeg. Maar die zaak bestaat niet meer. De Amstel Taverne, ik weet niet van wanneer, die is nog ouder, denk ik. Maar die had toch altijd van dat donkere glas erin. Maar we hebben toen dus de april gekregen en dat was heel open. Mm-hmm. Geen ruiten met matglas of wat dan ook.
Niks geplandeerd.
Open. Koffieshop Downtown was er en dat was altijd al open. Mm-hmm. Dat werd genoemd nog eens door een docent van mij, maatschappijleer. En had die opmerking gemaakt, weet ik wel. Dat was dan een koffiegelegenheid voor homofielen. Mm. En toen dacht ik ook, waarom heeft hij dat gezegd? Dat weet ik dus niet meer. Maar het was wel iets wat me dan triggerde, weet je wel.
Ja.
En als je zegt over veranderingen. Mm-hmm. April is er niet meer. Zo'n koffiegelegenheid waar je een boterham ging eten of even koffie ging drinken. Dan kon je een krantje lezen. Dat is heerlijke appeltaart. Nou, de kranten waren op een gegeven moment weg. Mm-hmm. De klassieke muziek 's morgens werd vervangen door lawaai muziek. En daarmee ging ook downtown weg. Sjoerd Kooistra ging dood. En de helft van zijn imperium viel weg. Mm-hmm. Dus allerlei nieuwe dingen die er aan toegevoegd waren. Die hele straat. Er bleef niks meer van over.
Je mist dat wel.
Nou ja, ik was geen kroegtijger. Maar ik kwam mm-hmm. soms wel hier of daar, weet je wel. En dan denk je, ja, wat zijn de veranderingen? Dat is weg. En dan zeg je, ja, dat komt allemaal door internet. Ja, dat geloof ik niet helemaal. Nee. Als het gaat om het contact zoeken, kan je natuurlijk wel met Chatboy, heette het eerst. En dan heet het weer Grindr. Mm-hmm. En dat soort dingen kan je natuurlijk wel filteren en kan je contacten zien. En dus ik heb zo'n ding er ook op, dat vind ik soms gewoon leuk. En ik heb alleen gewoon bekenden, die heb ik een sterretje gegeven, dus al mijn bekenden.
Ja.
En ik, oh, dan kan je ook zien, oh, die is, waar zou die zijn? God, zoveel duizend kilometers verderop, die zijn zeker op reis of zo.
Oh, oké, okay, ja. Ja. Dus je vindt het leuk om het een beetje te monitoren?
Ja,
van wie
gewoon,
is in de buurt,
ja.
Wie is...
Ja, wie is het vooral in de buurt, ja. Ik heb wel eens een jongen op basis van die babbelbox, noem ik dat, een keer uitgenodigd. Ik zeg, het gaat niet om te daten in die sim. Ik zie, jij doet grafische dingen. Mm. En hij zat hier in de straat op een kamer. En ik wilde de kast opruimen. Ik had allemaal grafische jaarboeken. Dat waren echt best kostbare dingen. Maar ik dacht, wat moet ik ermee? En ik dacht, ja, misschien vindt die jongen het leuk. Dus dat is er iets wat, geloof ik, of zo.
En die heb je toen aan
hem gegeven? En die heb ik hem gegeven. Dus hij heeft zich een breuk gesleept. Nou, en zo, omdat hij op zijn profiel stond door wat hij deed. Mm. En toen dacht ik, oh, nou, die ga ik een berichtje sturen. En die is hier een paar keer langs geweest. En
leuk.
Ja. Zoals jij nu ook hier bent, gewoon op het terras.
Hoe zie je de komende jaren tegemoet? Want je gaat verhuizen.
Nou, daar heb je postcode 2019, hè. Ik ben er ook onmiddellijk lid van geworden.
KNSM-eiland ga je naartoe?
Ja, en dat valt onder postcode 2019. Mm-hmm. En je hebt van die postcode-initiatieven had je vanuit de homocultuur. Mm-hmm. En met het doel dus, in geval van, ik heb geen hond, maar stel ik heb een hond en ik ben ziek. Wie kan mijn hond uitlaten? Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk het idee achter die postcode 2019. En ik zag dat het nog steeds bestaat. Dus daar ben ik maar lid van geworden. Dus dan denk ik van, hier is het nooit van de grond gekomen hier. Hier hebben we dat niet. We hebben wel het Roze Dorp in Amsterdam.
Roze Stadsdorp.
Ja, ben je daar eens geweest?
Ja, ik ben dus bij een lezing.
Maar die roleert dan door de hele stad heen. Maar dat mm-hmm. is eigenlijk ook zoiets. Maar dat is dan niet alleen maar die ene postcodegebied. En ik ben nou net gevraagd in ondernemingsraad van bij mijn werkgever Stroma. Dus ja, dan is er opeens weer een bestuurlijk iets.
Hoeveel jaar moet je nog?
Ik moet tot mijn 66,6.
Oeh, 666.
Ja, dat is het 25 december in het jaar dat ik 66 mag worden. En ik ben van 53, mm-hmm. dus reken maar uit. Dit jaar mag ik als het goed is 65 worden dan. Hè? Dus dan moet ik nog een jaar en 6 maanden.
Ja, om af te sluiten wil ik toch nog even weten van je bent gedecoreerd geworden onlangs.
Ja, dat geloof je
Hoe
toch niet?
Hoe is dat nou? Van aardse, ook MVS Gay Station.
Ja, heb je het gehoord? Zo geweldig vond ik dat. En ik dacht, ja, ik wist natuurlijk niet wat hij ging zeggen. Mm. Het enige wat ik wist, er hing een lintje in de lucht. En, maar wat voor lintje het zou zijn, wist ik ook niet. Maar had ik wel even onderzoek een beetje naar gedaan. Ze hebben een aantal categorieën en vrijwilligerswerk wordt dan tegenwoordig. Dan ben je lid in de orde van Oranje Nassau. Maar hij zei bij iedereen in de orde, een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Maar hij zei dus niet ridder in of commandeur in. Dus ik
heeft
heb een basislintje.
Niet geslagen?
Nee, ik ben niet geslagen, nee. Mm. Nee, want mijn collega's zeiden, moeten we nu anders aanspreken? En draag je dat dan ook zichtbaar tijdens het werk? Maar ik mag het alleen maar dragen als ik minimaal een das draag. Er is een heel protocol bij.
Oh, oké. Okay.
Ja, en bij uitvaarten mag je het niet dragen, want dan sta je boven de overledene. Bruiloften mag alleen als de mensen die trouwen er geen bezwaar tegen hebben, want het is feestelijk. Ja, waarom heb ik het gekregen? Narcis, eigenlijk vluchteling uit voormalig Joegoslavië. Mm-hmm. Die was onder de indruk van mijn inzet rond 4 mei, de oordeeldenking, dat hij vond dat ik maar een lintje moest krijgen. Waarop ik tegen Narcis zei, voor 13 jaar ceremoniemeester zijn, of 14 jaar, krijg je geen lintje. Dus je moet verder teruggaan in de tijd. Mm-hmm. Dus ik zeg, je moet maar bij kennissen gaan raadplegen of die ook iets, want er moesten een soort aanbevelingsbrieven moesten er dan komen. Toen begon er opeens kort voor de plechtigheid plaats zou vinden, was er allemaal nervositeit. Want dat merk je dan in huis, want ik mag daar niks weten. Maar dan moeten ze toch weten
dan
van...
Dan merk je het aan het...
Nou ja, het merk dat er dan moet worden bedacht van wie gaan we uitnodigen. En het is toch wel aardig dat ik zelf daar enig invloed op heb, wie ik, van, waarvan ik belangrijk vind. Wie er dan, er mogen maar een handjevol mensen bij.
Van al die dingen waar je dat lintje voor hebt gekregen, waar ben je het meeste trots op?
Nou, ik heb het natuurlijk gekregen vanwege mijn jarenlange MVS eigenlijk. Dat is heel nadrukkelijk genoemd. De televisie-items, de aandacht voor de vluchtelingen is genoemd. Waarbij ik korte portretten heb gemaakt die dan in de Tweede Kamer een beeld moesten scheppen van de trieste situatie waarin de jongens en meiden verkeerden. Ik vind het gewoon leuk dat ik mijn talenten heb gebruikt en ik hoop dat nog lang te kunnen doen. En of het nou is om een afdelingskrantje in elkaar te zetten of van de eerste afdelingskrant hebben gemaakt vroeger van het COC Amsterdam. Wat vormgeving heb gedaan, een informatiekrant HIV en AIDS heb gemaakt. Nou, er zijn allerlei dingen gemaakt, heel veel onbezoldigd, want daar gaat het natuurlijk om bij dit soort lintjes dingen. Nee, ik vond het gewoon dat ik het deed, omdat ik vind die dingen die ik heb gedaan vond ik leuk om te doen. En dan denk ik dat het belangrijk is dat je bijdraagt aan de maatschappij.
Ja, dus, ga zo door.
Ja, dus dan denk ik, en daar moet ik trots op zijn. Zeggen ze, je moet trots zijn dat je dat lintje hebt. En je moet ook dragen daar waar het kan. Nou ja, dat moet ik nog even aan wennen dan.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Of items van jou zien?
Ja, ze moeten maar even googlen op MVS. Maar als je YouTube doet en met een velling gaat, komen ook allerlei oude interviews komen terug.
Van hoeveel jaar staan daar filmpjes op?
Nou, ik denk dat 12 jaar, denk ik.
Oké.
Ja. En ik ben nu met een andere camera, met een fototoestel, ben ik nu een portretje aan het maken van een collega die in de transitie is. En die heeft dat bekendgemaakt via intranet. En dat ontroerde me zo. Ik denk dat goed dat zo'n jong iemand dat durft. Komt misschien door die programma's van Arie Boomsma. En
het leek hoe oud is hij of zij dan?
Ja, je moet nu hij zeggen. Maar het was een zij, het was Tietja Wetjuri. Tjuri is nog geen 20, denk ik.
Oh, wow.
Jong.
Ja.
Ik heb wel wat, het zijn steeds korte stukjes en uiteindelijk moet dat een compleet verhaal worden.
Dus, binnenkort op MVS
ja,
te zien?
Dat wordt dan, als het wat langer is gaan we het in stukjes dan uitzenden. En zal er wel weer wat anders komen.
Ik kijk ernaar.
Maar ik moet eerst inpakken, alles verkassen.
Ja, heel veel succes daarmee en hartstikke bedankt.
fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is urinoir. Voor sommige mannen is urinoirseks een vorm van pisseks, omdat ze opgewonden raken van de stank van pisbakken. Voor de meeste pisbakkenlopers was het evenwel een snelle manier om aan een gerief te komen. Ongeveer zoals mannen tegenwoordig een donkere kamer bezoeken. Daar zie je het eerst wat je elders het laatst ziet, zoals een pisbakkenloper eens opmerkte. Kortom, een heel efficiënte vorm van lustbeleving en het omgekeerde van wat de slow seksbeweging voorstelt. Niet iedereen heeft evenveel tijd voor of zin in langzame erotiek. Het is met de liefde voor urinoirs zoals met veel seksuele variaties. Voor veel mensen was het een leuke en makkelijke plek om seks te hebben. Voor anderen was het een hoofdmoot en was de pisbak hun fetish. Helaas voor de mannen die geilen op urinoirs zijn niet alleen de meeste verdwenen, maar hebben de resterende ook hun homoseksuele bijgebruik verloren. Wat eens een levendige sekscultuur was, bestaat niet meer. Van de ongeveer 50 homoactieve urinoirs die er een halve eeuw geleden in Amsterdam stonden, is de laatste begin deze eeuw verdwenen. Op veel plaatsen bestaat een dergelijke cultuur waar homomannen geen andere cruisegelegenheden of seksplekken hebben, zoals donkere kamers, sauna's, bioscopen of slaapkamers. Voor de echte urinoir-fetischisten is een onvervangbaar cultuurgoed verdwenen. Ze moeten naar een ver buitenland om hun voorkeuren te beleven.
I'm just mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Wanna have forever to fly. A wind of a velocity nil. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow.
Oh,
Wikipedia, uw maandelijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa, met Mark Hesseling. Saturday Night Fever, Mark, zet je hier op.
Rob, als jij dit hoort, welk beeld krijg je daar dan bij?
Een beetje de koppen van die BJ's. John Travolta.
John Travolta.
Dansend.
Ja, en wat had hij...
In dat witte pak.
In dat witte pak, ja.
Op die dansvloer.
Met, ja. Nou, ik wou dat witte pak. Ik wou het inderdaad even over dat witte pak hebben.
Oh.
Het onderwerp van deze maand is namelijk mode. Of liever gezegd, bepaalde modetrends die we ooit helemaal geweldig vonden, maar waar we nu met hilariteit vaak op terugkijken. Inderdaad, John Travolta in een iets te strak, driedelig wit nylon pak, met een glimmend felgekleurd overhemd eronder, met lange punten aan de kragen, wijde pijpen, plateauzolen.
Mm.
Kortom, we hebben het over de discotijd.
Ach, het komt weer helemaal terug, dat beeld, ja.
Zie je het voor je?
Ja.
Travolta had dan ook altijd nog als trademark, had hij nog die vetkuif.
Mm-hmm.
Waarmee hij natuurlijk eigenlijk weer een beetje teruggreep op de rock'n'roll, op de jaren 50, 60. En ook later, hè, ook in Nederland, de Nozems, die hadden dan een spuuglok, hadden die. Dat was de discotijd. Het ging heel goed in de wereld, was veel welvaart. Iedereen neukte erop los. Er was nog geen AIDS ook. Dus ja,
1978
het was. Saturday Night Fever is volgens mij gemaakt in 1977.
Oké. Okay,
ja. Dus we hadden we die tijd. En toen kreeg je als reactie daarop kreeg je de punktijd. En toen werd het ineens allemaal zwart. En smerig. En gescheurde kleren die met veiligheidsspelden bij elkaar gehouden werden. Enorme dramatische make-up. Hanenkammen.
Door de neus vaak.
Ringen door de neus. Ja, die veiligheidsspelden. Dat was natuurlijk afkomstig van de Sex Pistols in Engeland. Ja, en zo zijn er natuurlijk in de loop der jaren zijn er ontzettend veel modetrends geweest waarvan je achteraf terugkijkt en denkt. Aan de andere kant, ik denk ook dat we tegenwoordig is het ook wel een beetje grijs, denk ik. Hè? Ik zag laatst een film van Ed van der Elske, die in de jaren 80, begin jaren 80, met een camera door het centrum van Amsterdam liep.
Ja,
en
prachtig,
dan, en dan ja. Kijk je je ogen uit hoe kleurrijk en bijzonder en individualistisch mensen er toen uitzagen. Veel was veel meer te zien wat dat aangaat dan tegenwoordig.
Vanessa!
We zitten in één klap vuistdiep in de jaren 80.
Vuistdiep?
Ja, vuistdiep, zo zeggen ze dat toch. Ik zag dit videoclipje laatst, zag ik toevallig voorbij komen. En ja, Vanessa, Connie Breukhoven, we horen niet zo heel veel meer van haar, maar goed ook.
Dat is trouwens wel een tip, eigenlijk de videoclip van dit nummer.
Ja, die moet je zien, want Connie loopt daar in een groen fluoriserend sportbroekje. En om haar hoofd heeft zij een glitterzweetband.
Verschil moet er zijn.
En dat zijn we in de jaren 80. Ja, de schoudervullingen die vlogen je om de oren. Die konden niet groot genoeg zijn. Hoog opgetoupeerd haar. En de mannen natuurlijk een matje.
Mm.
En grote plastic brillen. Paars, roze. Veel pastelkleuren.
Weet je nog, doe maar. Dat ook, al die kinderen met die bodywarmers liepen. Met, in dat roze en dat groen. Dat waren de jaren 80. En dan vraag ik me ook wel eens af, wat zou er nou uit deze tijd zijn? Waar we over 10, 20, 30 jaar...
Wat we denken, belachelijk.
Hoe
dat
haalden we het in ons
liepen.
Hoofd? We hebben natuurlijk tegenwoordig het verschijnsel normcore. Alles wat wij nu net een beetje belachelijk hebben zitten maken. Er zijn mensen, hele, echt van die hipster jochies, die zie je dan met van die lullige linnen tasjes en zo'n knotje op hun hoofd en een zelfgebreid spenseltje aan. Dan denk ik wel van ja, dat zijn toch ook wel de dingen waar we over een tijdje naar kijken van, hoe is dat nou? Die uilenbrillen.
Ja, die baarden.
Ik weet waar je op doelt. Maar ik heb een hele keurige getrimde. Maar jongens met een soort vader Abraham baard rondlopen. Dat snap ik ook niet helemaal. Maar
de kinderen van die jongens, die zullen denken, papa, wat heb je toch gedaan? Wat zag je eruit?
Maar heb jij geen foto van je vader? Ik heb wel foto's van mijn vader met enorme bakkenbaarden en van dat beetje dat onverzorgde, iets te lange haar.
Ja.
En inderdaad, een
Petra.
Een overgooien.
De foto's van mijn vader met lang haar, die noemden wij Petra. We konden niet geloven.
Dat?
Ja, nee, hij heet Peter, maar dat was Petra.
Oh. Sommige dingen zijn natuurlijk ook weer iconisch. En ik wou deze wat warrige Cultipedia wou ik besluiten met een Japanse ode, jawel, aan Twiggy. Het grote fotomodel uit de jaren 60. Een mode-icoon. Zij bracht de minirok. Ook zo'n trend waarvan heel veel mensen toen dachten van, moet dat nou? Maar ja, dat is toch wel gebleven, die minirok.
Ja,
ieder jaar hebben we rokjesdag.
Ja, foto's dat ik dacht, mam, heb je dit echt zo kort?
Ja, jij bent hotter than your daughter.
Hotter than your son. Ja.
Hier komt de Pizzicato 5 met een tribute aan Twiggy. Overigens Twiggy versus James Bond. Want dat was juist iemand die aan geen enkele trend meedeed. Maar altijd stijlvol.
Tijdloos.
In zijn smoking. Tijdloos.
Dankjewel.
Twiggy のミニスカートで Twiggy
Ode aan Twijgje, Twiggy. En daarmee sluiten we CultiCulti 59 af. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Matt Fischel, Menne Vellinga, Pet Shop Boys, Jan Zwanepol, Gert Hekma, Donovan, Mark Hesselink, The Bee Gees, Vanessa, Pizzicato 5, Bert Boelaars, Lydia Til en Ilko van Schie. Voor nadere informatie over en een rijkdom aan filmpjes, reportages en interviews van Menne Vellinga, zoek op YouTube naar het kanaal Menne Vellinga. Of ga naar mvs.nl. Meer CultiCulti, waaronder alle eerdere uitzendingen, is terug te vinden via CultiCulti.nl, Culti met de K van klittenband. Liken of delen kan via facebook.com/CultiCulti. Volgende week op dit tijdstip zendt MVS Gay Station Studio 45 uit met Harold T. Hatten. En iedere eerste zaterdag van de maand is er nieuws en actualiteit in gewoon MVS Radio. Doorgaans is er iedere vrijdag tussen 7 en 8 disco in Baseline te beluisteren. En vanavond is er een tv-uitzending op Salto 1 vanaf 11 uur. Voor nadere gegevens over MVS en mogelijke steun door middel van donatie, ga naar mvs.nl. Tot CultiCulti.
CultiCulti, 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 CultiCulti.